Goedemorgen, broeders en zusters. We blij dat u gekomen bent deze dag. Er zijn er ook een paar die zijn niet gekomen. Kijk, zo gaat het tegenwoordig hier. Als ze tegenwoordig afwezig zijn, dan krijgen we daar mededeling van. Het wordt steeds gezelliger, hè? Dit is een kaart die kregen wij. Wij allemaal, zoals we hier zijn, van broeder Piet en zuster Sjaan Brands. Die de hartelijke groeten doen vanuit Dan. En die zijn dus naar het uiterste noorden verdwenen. Met Denemarken, die zijn vorig jaar de conferentie in de zomer hier ook geweest in Wezep. En daarom zijn ze nu kennelijk met vakantie naar Denemarken gegaan. Kregen trouwens bij gelegenheid ook kaarten vanuit Efraïm, maar dat was alweer vorig jaar. Ja, vanuit Efraïm. Heeft er ook mee te maken, maar dat leggen we natuurlijk niet uit, want doen we een andere keer. Want vandaag gaan we naar Judas. Het laatste gedeelte van de brief inderdaad. En ik lees daar om de draad op te pakken Judas vanaf vers 17. Judas vanaf vers 17 waar staat: maar geliefden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat ze u gezegd hebben dat er in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. Deze zijn het die zichzelf afscheiden. Natuurlijke mensen, de geest niet hebbende. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwigen leven. En ontfermt u wel eniger, onderscheidmakende, maar behoudt anderen door vrezen, en grijpt ze uit het vuur, en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen. En op deze wijze besluit Judas, de apostel Judas, dan zijn brief. Een brief die ons spreekt over de situatie van de wereld en in het bijzonder natuurlijk de mensheid in de dagen waarin wij leven. In de laatste dagen heet het, de uitdrukking wordt dan ook gebruikt in vers 18, de laatste tijd. Het zijn de dagen namelijk die begonnen zijn bij de opstanding van Christus. Want u moet bedenken dat bij de opstanding van Christus het nieuwe verbond is aangebroken. Het oude was beëindigd in de dood, in de kruisdood van de Heer Jezus. Maar in zijn opstanding brak het nieuwe verbond aan. Je zou kunnen zeggen, ook brak daaraan wat ik dan gemakshalve van me noem, de laatste helft, al was het geen helft, maar de laatste helft van de heilsgeschiedenis, de laatste pakweg 3000 jaar, afgerond. En het zijn deze jaren, deze 3000 jaren, die in de Bijbel worden aangeduid als de laatste dagen. Daarbij ligt overigens de nadruk niet zozeer op de allerlaatste, maar meer speciaal ligt de nadruk op de dagen die begonnen zijn bij de opstanding van Christus. En die lopen dan tot aan het begin van de 1000 jaren, het millennium. Dat zijn de laatste dagen waarover de Bijbel zo dikwijls spreekt, al in het Oude Testament, maar uiteraard ook in het Nieuwe. Begrijpt u wel, de laatste dagen zijn niet speciaal de dagen waarin wij nu leven, de 20e eeuw of iets dergelijks, dat is niet waar. Natuurlijk zijn het laatste dagen, maar dit zijn al 19 eeuwen laatste dagen. Dat is een van de problemen die we hebben met de bestudering van de schriften. Namelijk dat wij geneigd zijn dikwijls om de uitdrukkingen uit de Bijbel een betekenis te geven uit de omgangstaal. Uit ons tegenwoordig taalgebruik. Dat is een groot misverstand, want we dienen te beseffen dat de schrift zelf betekenis geeft aan haar eigen uitdrukkingen. En dat geldt zeker ook voor een uitdrukking als de laatste dagen of de laatste tijd. Wij leven eigenlijk al sinds de geboorte van de Heer Jezus in de laatste dagen. Sinds de eerste komst van de Messias. Dat die laatste dagen wat lang duren. Och, wat denkt u hoe lang de eerste dagen geduurd hebben? Langer, hè? Dat was 4000 jaar, minstens. Nee, minstens. Hè? Minstens 4000 jaar. En de laatste dagen duren zoiets van 3000 jaar. Dus dat klopt inderdaad wel aardig. Hoe dan ook, wij leven in deze laatste dagen. De laatste dagen die dus gekenmerkt worden doordat officieel de zonden der wereld zijn weggedragen aan het kruis van Golgotha. En wel door de gekruisigde, het Lam Gods immers, dat de zonden der wereld wegneemt. Daarbij gaat het erom dat inderdaad de zonden van de wereld zijn weggedragen. Ik weet niet of ik dat hier bij gelegenheid al gezegd heb, maar het is goed om er dan nu maar even op in te gaan. De dagen waarin wij leven worden gekenmerkt doordat de wereld dood is. Nee, niet God, de wereld is dood. De wereld is dood door de misdaden en de zonden, zegt Efeze 2, vers 1 en wat er verder volgt. En verder is het zo dat inderdaad het oordeel over de zondige wereld gedragen is door de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha, zodat de zonden inderdaad een rechtvaardig oordeel hebben ontvangen. Daarna wordt het wat ingewikkeld, want dan blijkt dat wij soms de gedachte hebben dat als iemand niet gelooft, dat hij alsnog de straf op zijn eigen zonden zou moeten dragen in de toekomst, in het rechtvaardig oordeel Gods en dat soort dingen weer. Daar zit er inconsequentie in die redenering. Maar, want als het waar is dat de zonden al gedragen zijn, hoe zou het dan mogelijk zijn dat de mens alsnog de straf op die zonden zou moeten dragen? Het misverstand daarbij is dan ook dat het daarbij om dezelfde dingen zou gaan. Maar zo ligt het niet. Wat de schrift ons leert, is dat de zonden gedragen zijn door de Heer Jezus Christus en dat de wereld en de mens, elke zondaar, in principe geoordeeld is en dat de zonden inderdaad een rechtvaardig oordeel ontvangen hebben. Dat kan dus niet twee keer. Het is of zo dat de Heer ze gedragen heeft en daar zijn wij er nu vrij van, wie dan ook. Gelovig of ongelovig heeft er niets mee te maken. De Heer heeft het gedragen, dan zijn wij er dus vrij van. En als het waar is dat de zondaar de ongelovige in de toekomst alsnog de straf op zijn zonde zou moeten dragen, dan zou dat betekenen dat de Heer ze dan dus niet gedragen heeft. En als de Heer ze niet gedragen heeft, met welk recht vertellen wij dan elkaar het evangelie? Ik hoop dat u het probleem onder ogen hebt. De oplossing van het probleem is zeer eenvoudig. Dat is namelijk slechts dit. Dat de straf die eventueel op zonden gedragen wordt in de toekomst, dat is de straf niet over de zonden in het algemeen, maar is een straf over die zonden die rechtstreeks voortkomen uit de afwijzing van de Heer Jezus Christus. Zonden dus die voortkomen uit ongeloof. Daden van ongeloof. Daden die gedaan zijn in directe opstand tegen God en directe afwijzing dus van zijn gezalfde. Dat is de gedachte. De zonden in het algemeen, die voortkomen uit de zondige natuur van de mens, zijn gedragen door de Heer Jezus Christus. De blijde boodschap is dan ook dat het Lam Gods de zonde der wereld heeft weggenomen en dat sindsdien inderdaad gepredikt kan worden dat degene die gelooft daarna deel krijgt aan het opstandingsleven van Christus. Over zonde wordt helemaal niet gepraat. De blijde boodschap is dat de zonden van de mens zijn weggedaan en dat er daarom de mogelijkheid is om nieuw leven te ontvangen. De prediking van het evangelie is niet zozeer de prediking dat de zonden zijn weggedaan, maar het is de prediking dat er nieuw leven is sinds de opstanding van Christus. Nadat hij uiteraard de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft, om het dan te citeren uit Hebreeën 1 vers 3. Het is trouwens nog eenvoudig. Goed, laat het dan maar een keer vertellen. Even gauw, hè. Bij een andere keer doe ik het veel uitgebreider. Hè. Maar het is een heel eenvoudige zaak. Als de mens in het algemeen, op de jongste dag. Ik zei toch in het algemeen, hè? Als de mens in het, u niet, maar dat doet er nou niet toe. Maar als de mens in het algemeen op de jongste dag voor de grote witte troon zou moeten verschijnen, dan zijn er enige boeken. En het eerste boek is uiteraard het boek des levens. En al wie naam niet gevonden werd in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs, welk is de tweede dood. En al wie wel gevonden werd te staan in het boek des levens, komt in het eeuwige koninkrijk van Christus, het nieuwe Jeruzalem, of hoe het daar in dat verband van Openbaring 21 en 22 maar genoemd wordt. Zijn er twee mogelijkheden. Dat komt overeen met schuldig of onschuldig. Dat is wat de rechtbank ook, de rechter in de eerste plaats uitspreekt. Schuldig of onschuldig. Dat is zwart of wit. Eén van de twee. Daarna, nadat het gebeurd is, zijn er nog meer mogelijkheden. Want dan blijkt dat de onschuldigen, de gelovigen, degene die geloofd hebben in de Heer Jezus Christus, die hem aanvaard hebben als hun verlosser, dat die loon kunnen ontvangen voor werken. Ze zijn behouden, ze zijn in het koninkrijk, in de nieuwe schepping, in het nieuwe Jeruzalem, hoe dat heet, gaat het nu niet om. Ze zijn behouden. Maar daarna, nadat het onschuldig over hen is uitgesproken, wordt bepaald of zij ook loon zullen ontvangen voor de werken die gedaan zijn. Welke werken? Die van de natuurlijke mens? Absoluut niet, want die natuurlijke mens was al geoordeeld aan het kruis van Golgotha. Dat kan nooit, dus. Dit loon naar werken voor de gelovigen, de kroon die hij ontvangt, of hoe het dan ook maar weer heten mag, hè? Het aantal kronen of het aantal steden, of weet je veel, dat doet er nou niet toe hoe het heet. Hè? Maar het loon wat hij ontvangt, is loon wat hij ontvangt voor die werken die in het geloof en in het dienst, de rechtstreekse dienst aan de Heer gedaan zijn. Niet de werken van zijn gewone levenswandel, maar de werken die rechtstreeks voortkomen uit zijn aanvaarding van de Heer Jezus als de enige en waarachtige heerser. Om dan maar eens een term uit Judas aan te halen. Werken des geloofs heet dat. En Jacobus had er wat over te zeggen. Nee, Paulus ook, maar ik noem altijd de voorkeur even Jacobus in dit verband. Want het geloof zonder de werk is een dood geloof. Met andere woorden, uit geloof komen werken voort. Het zijn die werken, niet de werken in het algemeen, maar de werken des geloofs die beloond worden. Daarmee verdient men niet de eeuwigheid. Daar op grond van die werken wordt men ook niet onschuldig en dus rechtvaardig verklaard. Want dat is een ander verhaal. Dat gaat alleen op grond van geloof in de Heer Jezus Christus. En dus op grond van het geschreven zijn in het boek des levens. Maar daarna, nadat het onschuldig is uitgesproken, ontvangt die gelovige loon naar werken die voortkwamen, niet uit zijn mens zijn in het algemeen, maar uit zijn geloof. Nou, dat is toch niet problematisch, neem ik aan, hè? Nou, gaan we naar de andere kant. De linkerkant, hè? Dat is de kant van de ongelovige, wiens naam niet geschreven stond in het boek des levens. En die dus schuldig verklaard wordt op grond van afwijzing. Begin dan niet meteen te vragen, hoe zit het nou met degene die van niks geweten hebben? Want het is helemaal niet aan de orde. Als u zo iemand kent, zeg ik altijd, dan vertelt u hem gewoon het evangelie, dan hebben we dat weer gehad. Probleem ook af. Dus, maar als het gaat over de schuldige, degene die dus de Heer heeft afgewezen, dan is er ook loon naar werken daarna, maar dat heet straf uiteraard, omdat het negatief loon is. Dat heet straf, boete of hoe het maar heten mag. Loon naar werken, welke werken? De werken die voortgekomen zijn, en dan gaat hij weer hetzelfde verhaal, hè? Ik zou zeggen, maak het verhaal zelf af. Inderdaad, en kleurde plaatjes, ja. Goed, maak een verhaal zelf af. Dat wil zeggen, er krijgt loon en werken. Welke werken? Die voortkwamen uit de natuurlijke mens? Zeker niet, want dat waren de werken die al geoordeeld waren op het kruis van Golgotha. Door de gekruisigde, het lam Gods. Welke werken dan wel? Wel eenvoudig. Het is straf in verband met de werken die gedaan zijn uit ongeloof en uit afwijzing. Werken die gedaan zijn uit vijandschap tegenover God. Werken die gedaan zijn nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Werken die gedaan zijn in afwijzing van de Heer Jezus Christus. Daarover komt de straf. En dat is de situatie van de jongste dag, het laatste oordeel, of hoe het allemaal heten mag. Want het blijft waar dat de zonden die voortkomen gewoon uit de natuurlijke mens, welke zonden het ook zijn, hoe erg ze ook zijn, ze zijn gedragen door de Heer Jezus Christus. Dat is de blijde boodschap. Waarna het dus alleen nog gaat over geloof en ongeloof, en daarna, nadat dat beslist is, geloof of ongeloof, daarna gaat het nog over een dienst aan de levende Christus. Oftewel een vijandschap ten opzichte van de levende Christus. Daar gaat het om natuurlijk. Dat is wat beloond wordt. Jazeker. Ja, dan moet ik even opletten. Dus iemand die niet gelooft, zegt u, is alreeds veroordeeld. Maar krijgt bovendien een straf ook. Het probleem zit erin, en dan kom ik bij waar ik naartoe moest. Het probleem zit erin dat u nou citeert uit Johannes 3. Waar staat, wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Maar het probleem is dat dat oordeel niet het oordeel is van de jongste dag. Het oordeel van de jongste dag gaat namelijk alleen maar, als het echt veroordeling is, om straf. Maar de veroordeling die in Johannes 3 genoemd wordt, waar staat wie niet gelooft is al reden veroordeeld, dat is niet de veroordeling van de jongste dag, maar En er staat erachter, ik kan het uit het hoofd wel citeren, maar goed. Maar er staat achter in Johannes 3, en dit is het oordeel, dubbele punt. Want de ongelovige leeft weliswaar onder het oordeel, maar dat is niet het oordeel van de jongste dag, niet de eindafrekening zoals dat heet. Maar er staat in Johannes 3, in vers 18, die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft is al reden veroordeeld. Let op dat alles staat in de tegenwoordige tijd. Hè? Hij wordt niet veroordeeld, wie gelooft. Niet, hij zal niet veroordeeld worden. Dat is wel zo, maar dat staat er niet. Maar er staat, hij wordt nu niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, nu, is nu al reden veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God, waarna de volgende vraag is. Die zou tussen vers 18 en 19 gezet moeten worden. De vraag is dan, wat is dit in hemelsnaam voor een oordeel? Want wij dachten dat het oordeel pas komt in de toekomst. En dan is het antwoord, dit is het oordeel, dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Ik heb zelf een voegwoord ingevuld, maar goed. Maar er staat, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Het oordeel wat hier genoemd wordt en waarin de ongelovige dus al verkeert, of waaronder hij verkeert, is het oordeel dat het licht uit de wereld verdwenen is en dat de mensheid de wereld in duisternis wandelt. En dat is het verhaal waar we het eerder al over gehad hebben, ook naar aanleiding van Judas. Het verhaal namelijk dat ooit de Heer Jezus gekomen is als het licht der wereld in de wereld. Dit was het licht, hetgeen verlicht en ieder mens. Komen in de wereld. Johannes 1 is dat. Maar de wereld heeft de duisternis liever gehad dan het licht. Kortom, men heeft het licht afgewezen. En het licht, oftewel Christus, is uit de wereld verdwenen. En heeft uitdrukkelijk de gehele mensheid in duisternis achtergelaten. En dat is een oordeel. Nou, eenvoudig gezegd, hij heeft voor straf het licht uitgedaan. Hè? Dat is eenvoudig gezegd. Maar zo is het wel. Want het eigenaardige is, ja, ik ben niet zo'n groot filosoof, dat weet u, maar het eigenaardige is dat inderdaad sinds de eerste komst van Christus, zo sinds het begin van onze jaartelling, het met heel de menselijke wijsheid en filosofie inderdaad volstrekt bergafwaarts gegaan is. Voor zover er al wat was dan, voor zover men dan ooit bergopwaarts gegaan was, maar het is in ieder geval sinds die dagen bergafwaarts gegaan. Men is het licht kwijtgeraakt. En al wat er daarna bijgekomen is, is allemaal een verdere afdwaling van de waarheid. Een verdere afdwaling van de waarheid. De wereld is in duisternis, het is ook onvoorstelbaar. Ik kan het ook niet uitleggen, maar ik ben daar niet bekwaam voor, heet dat, hè? Dat zou Wim kan zeggen. Maar ik ben niet bekwaam om het uit te leggen. Maar het is onvoorstelbaar hoezeer de wereld en de natuurlijke mens in duisternis rondtast. Ja, dan ben ik even stil. Dan had ik wat moeten zeggen, maar ik kan dat echt niet. Ik kan dat niet uitleggen. Maar het is, ik persoonlijk zeg, het is onvoorstelbaar hoezeer de mensheid in duisternis rondtast. Ik kan me dat niet voorstellen, omdat ik zelf nooit in die positie verkeerd heb. Als gelovige en van jongs af aan. Maar als je in contact komt met wat de wereld, wat de natuurlijke mens zoal filosofeert en uitdenkt aan theorieën enzovoorts, dan blijkt hoe onzeker men is, hoe men niets weet, maar dan ook werkelijk niets. En hoe hekel men bovendien heeft aan iemand die zegt, nee, maar het is zus en het is zo, het is dit en het is dat. Dat zal u misschien ook wel eens ervaren hebben. Er zijn mensen die zeggen dat gewoon glashard, hè? Ze hebben een hekel aan mensen die alles zo zeker weten. Nou, wij weten een heleboel zeker. Maar dat komt omdat wij niet van de wereld zijn, maar overgezet zijn van de duisternis in zijn wonderbaar licht. Hè? We zijn geplaatst in het licht. Of overgezet van de tegenwoordige eeuw in de toekomende eeuw. En dat is begonnen doordat wij kwamen tot aanvaarding van de Heere Jezus Christus en zijn werk. Zo werden wij in Christus, die het licht is, geplaatst. Sindsdien wandelen wij in het licht. Als wij tenminste wandelen, want je hebt er natuurlijk ook, die verzetten geen stap. Hè? Die vinden het zo wel genoeg. Dat bestaat ook. Maar als wij in het licht zijn en wandelen, dan wandelen wij in het licht en komen daar tot kennis der waarheid. De wil van God was, staat in de Bijbel, dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Kennis niet alleen hierboven in het hoofd, maar vooral ook, want daar is het voor, in het hart, een halve meter lager, is de gedachte. Dus wij wandelen niet in duisternis. Maar het verschil tussen de oprechte gelovigen, die leeft in afhankelijkheid van het woord van God, zal ik maar zeggen, en de natuurlijke mens is bijzonder groot. Vooral als het daarbij gaat om in beide kanten om denkende mensen. Mensen die hun verstand gebruiken, enzovoorts, hè, die verstandelijk acht geven op de dingen. Als je verstandelijk acht geeft op de dingen in de natuur en geen God wil erkennen, dan dwaal je steeds verder van God af. En dan raak je steeds meer verdwaald in de complexiteit, in de, hoe noem je dat, de ingewikkeldheid van de oude schepping, zal ik maar zeggen, van de natuur en de natuurkunde en dat soort dingen meer. En aan de andere kant, wanneer wij verstandelijk acht geven, het is een Bijbelse uitdrukking, wanneer wij verstandelijk acht geven op het woord Gods, dan zal blijken dat we steeds meer licht ontvangen. Daar komt niet zo makkelijk een eind aan. Maar het blijkt inderdaad dat we dan weten waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. Johannes Evangelie heb ik nou een gedachte, hè. We weten waar we vandaan komen, weten waar we naartoe gaan. En we weten dus ook hoe het nou op het moment zo ongeveer met ons staat. Dat is zo'n beetje de gedachte. Maar de wereld is in duisternis achtergelaten. En als Johannes 3 zegt dat de ongelovige die niet gelooft, hè, dat die reeds is veroordeeld, dan staat erbij, en dat oordeel is dat hij in duisternis is, hoewel het anders gekund had. Men had het licht kunnen aanvaarden, maar men heeft het niet gewild. Dat is Johannes 1. Hè? Het licht was in de wereld. En hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Nou ja, dan niet. Wat staat erachter, broeder Voorhorst?
Opdat hun werk niet geopenbaard zal worden.
In Johannes 3, ja. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dat is een goede verklaring voor. Hè? Hun werken waren boos. Daarom mag de waarheid niet boven tafel. Je kunt het beste maar toegeven dat de werken boos zijn en ze aan het licht brengen. Hè, nu, in onze dagen, want als dat gebeurt, hebben we meteen deel aan het leven van de opgewekte Christus. En zijn we in het licht en hebben we deel aan de erven der heiligen in het licht. De erfenis dus ook. Dat was uit, was het niet Filippenzen of was het Colossens 1? Nou goed, dat zoek je maar eens op. De situatie dan van de wereld, en nou zijn we weer rond, de situatie van de wereld is namelijk die van Johannes 3, die zojuist even werd aangehaald en die ook hier in Judas uitgebreid beschreven wordt. De situatie namelijk van een wereld die fundamenteel verlost is van zijn oude komaf, zijn oude afstamming. Ja, de zonde is toch weggedaan? Dat was voor het kruis, voor de kruisiging niet zo, maar het is daarna wel zo. Zodat de wereld in die zin verlost is van het oude. Ik heb het beeld in de tijd aangehaald, omdat het ook hier in Judas genoemd wordt. Nee, was het in Judas? Nee, niet in Judas, maar wel in 2 Peter. Ja, in Judas ook, ja, vers 5 toch. Judas vers 5, waar staat dat... Ik wil u indachtig maken als die dit eenmaal weet dat de Heer het volk uit Egypteland verlost hebbende, wederom degene die niet geloofde verdorven heeft. En wederom betekent dan zoveel als daarna of in tweede instantie. Maar de grondgedachte daar, hier moet ik zeggen, hier in Judas, daar praat ik alleen over, Judas vers 5, is dat de uittocht uit Egypte heeft plaatsgevonden, niet betrekking met betrekking tot gelovigen of zoiets, maar met betrekking tot de hele wereld, de gehele mensheid die verlost is van het oude, en die sindsdien in een woestijn verkeert, buiten de legerplaats, onderweg naar het nieuwe. Dat is de situatie van de hele wereld, volgens dit vers, sinds de dood en opstanding van Christus. En dat Kanaan, dat is uiteindelijk waar men in terecht is gekomen na de jongste dag. Uiteindelijk, moet ik dan zeggen. Want er zijn ook wat toepassingen van, die eraan aan, van deze waarheid die hieraan al vooraf gaan. Maar dat is nou even niet aan de orde. Het gaat om het principe dat sinds de dood en opstanding van Christus een fundamentele verandering heeft plaatsgevonden in de verhouding tussen de schepper en de schepping. Niet alleen tussen de schepper en de gelovigen, dat is wel zo. Maar daar heb ik het nu niet over. Judas heeft het er niet over. Dat wil zeggen, een verandering in de verhouding tussen de schepper en de schepping, omdat de schepping fundamenteel verlost is van de zonde. Maar de bedoeling is dat sindsdien die schepping zou komen, en dus in ieder geval de mensheid, zou komen tot aanvaarding van hem die door God uit de dood is opgestaan. En dus nieuw leven zou ontvangen. En wie dat afwijst, blijft gewoon in duisternis leven, de duisternis van de wereld. Duisternis en dood zijn trouwens synoniem. En als het waar is dat één voor alle gestorven is, zei Paulus in 2 Korinthe 5. Als het waar is dat één voor alle gestorven is, dan zijn allen gestorven. En de volgende zin zegt, en hij is voor allen gestorven. Het is niet maar een indien, het is alleen maar een stelling, daarom staat er indien. Het is inderdaad waar, maar als het waar is dat één voor alle stierf, dan zijn alle gestorven. En de blijde boodschap, de prediking van het Nieuwe Verbond, is een prediking aan doden, aan hen die in duisternis zijn. Dus, want dood en duisternis is synoniem. Het is een prediking aan hen die in duisternis zijn, opdat ze zouden komen tot het licht. Dat licht is echter niet meer in de wereld. En daarom zou men uit die wereld moeten stappen. En onder de wereld wordt dan niet verstaan zozeer de zienlijke dingen. Maar daar wordt verstaan heel het denken, heel de filosofie, de overlevering en dat soort dingen meer van de wereld. Men kan in de wereld leven in de zin van in de stoffelijke wereld zonder van die wereld deel uit te maken. Nou, dat is de bedoeling. Dat we daar buiten komen te staan en ons realiseren dat we geplaatst zijn in het koninkrijk van de levende Christus, het koninkrijk van het licht. Nou, de achtergrond van deze brief van Judas is inderdaad deze, dat de wereld in duisternis is en dat de gelovigen daaruit zouden stappen. Dan moet ik nog wat anders bij zeggen, en dan komen we toch tot dit gedeelte hier in Judas. De gedachte is namelijk soms, want zo kun je het benaderen, de gedachte is soms dat de wereld zelf in duisternis is, in het verleden al ongelovig en in afwachting van het verlossingswerk van Christus, maar dan dat na dat verlossingswerk van Christus, na zijn dood en opstanding, die wereld gewoon zo doorsukkelt in ongeloof, nu nog in grotere duisternis is gekomen door de afwijzing van de opgewekte Christus, en zo gaat het verder, en wij worden dan, ik teken dat ook wel eens zo op het bord, hè, wij worden dan uit die wereld getrokken op grond van geloof en overgeplaatst in het licht. Dat is één manier om te redeneren, en met name is dat de Paulinische. De manier waarop Paulus het zegt, die zegt, we zijn getrokken uit. We zijn geplaatst boven. Zoek de dingen die boven zijn enzovoorts. De gedachte echter van Judas is een andere. Dat wil zeggen, de grondgedachte is hetzelfde, maar hij zou het anders tekenen. Kijk, dan zal ik het zal proberen te doen. Dat is een tekening die trouwens maandenlang hier op het bord gestaan heeft. En daar begin ik er weer mee. Naar aanleiding van de eerste inleiding tot deze brief van Judas. De gedachte is namelijk dat sinds de dood en opstanding van Christus die wereld gewoon voortcirkelt langs die rechte lijn. God heeft echter de wereld losgelaten, de wereld is in duisternis. Maar de gelovigen worden daaruit genomen en gezet in de hemel en hebben daar een burgerschap, een erfenis, en dan praat ik natuurlijk over ons, over de roeping van de gemeente in elk geval, geplaatst daarboven. Dat is waar. Maar dan toch is het zo dat na de definitieve voltooiing en dus ook opname van de gemeente, na het laatste pijltje omhoog, want ik geloof dat ik het zo gezet had, in de loop der tijden worden alle geloven overgeplaatst, en dan komt het tot de climax in de opname van de gemeente, daar ga ik dan ook niet verder op in, maar daarna gaat de geschiedenis weer verder met de wereld waaraan de Heer zich openbaart en waarin dan ook dat millennium, de duizend jaren, waarin het millennium zal worden opgericht. Dat wil zeggen, laten we zeggen, duizendjarig rijk dan. Ik wou de uitdrukking eigenlijk vermijden. Maar goed, heb ik, hè? Maar ik noem hem maar een keer dan. Vooruit. Dat is de gedachte van Paulus. Maar diezelfde gedachte kan ook anders geschreven worden. En dat is de gedachte van Judas. Ik heb al eerder gezegd, die situatie van de andere apostelen, de apostelen in het algemeen buiten Paulus, zal ik dan maar zeggen, is een andere, want zij spreken niet primair vanuit de positie van de gemeente, maar ze spreken vanuit de horizontale lijn. De verwachting van de openbaring in de nabije of verre toekomst heeft er niks mee te maken, maar de verwachting van de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. Hun gedachtegang is deze, dat sinds de dood en opstanding van Christus, zo'n pijltje erbij zo, hè, sinds de dood en opstanding van Christus, de geschiedenis met de wereld gewoon voortgaat zoals God dat heeft willen hebben, dat wil zeggen, er komen op aarde mensen tot geloof, zoals u en ik, hoor, het is helemaal niet in strijd met wat Paulus ervan zegt. Er komen op aarde mensen tot geloof, en de bedoeling is dat uiteindelijk alle mensen tot geloof komen en degenen die niet tot geloof komen, komen om in de dagen van de grote verdrukking, dat zijn dus deze dagen hier in de tekening, komen om in de grote verdrukking, waarna slechts gelovigen op aarde zijn en zij zijn degenen die de 1000 jaren binnengaan. Dat is puur de aardse lijn en dat is de lijn volgens Gods plan. Ik heb er ook de lijn doorgetrokken. Geen stippellijn, maar een doorgetrokken lijn. Dat is Gods werk. Alleen de lengte van die periode tussen de opstanding van Christus en laten we zeggen de 70ste week van Daniel en de grote verdrukking. Ja, dat stond te bezien. Dat was niet helemaal zeker hoe lang dat zijn zou. Maar het maakt voor de gedachte zelf niet uit hoe lang die lijnen zijn. Kortom, ze hadden een verwachting in verband met de aarde. Een aardse verwachting. Ik bedoel niet negatief, ik bedoel niet zondig. Ik bedoel gewoon een verwachting van deze dingen op aarde. En dat is natuurlijk toch de belangrijkste lijn uit de Bijbel. God doet een werk in verband met de verlossing van de mens. Levend op aarde. Nou, de gedachte is nu dan dat vanzelfsprekend de mensheid na de opstanding van Christus zou komen tot aanvaarding van de enige en waarachtige heerser aan wie gegeven is alle macht in hemel, zou Paulus zeggen, en op aarde, zou Judas zeggen. Want u legt de klemtoon ergens anders, hè? Alle macht op aarde. Kortom, die hele aarde is hem gegeven, is gegeven aan Christus, dat hij daarover zou heersen. De bedoeling is dat die mens zich daarbij aansluit en komt tot aanvaarding van de koning. Bekeert u, de bij ligt aan de wortel van de bomen, enzovoort, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat rijmt ook nog, dus dat houden we erin zo, hè? Nou, maar er zijn er, en dat is Judas, het is de brief van Judas, er zijn er die dat niet willen, die dat plan Gods niet accepteren. Zij verwerpen namelijk de enige heerser, God en onze Heer Jezus Christus, uit vers 4. Zij komen niet tot geloof en blijven in ongeloof, ook alsnog, in overeenstemming met de positie van Israël in de woestijn, dat is vers 5. Kortom, ze blijven niet bij hun beginsel, dat is vers 6. En zullen dus inderdaad omkomen in het oordeel, dat is onder andere vers 7. Ze zijn in slaap gebracht, dat is vers 8. Enzovoorts. Kortom, zij zijn degene, en nou ben ik ineens in vers 19. Zij zijn degene, daar staat het, er staat namelijk, deze zijn het, die zichzelf afscheiden. Wie zijn dat? Staat erachter, natuurlijke mensen, zeg maar zielijke mensen dus, hè. Natuurlijke mensen, gewoon de oude mens. En dan staat er uitdrukkelijk achter, de geest niet hebbende. Dat zijn dus niet wedergeboren en dus ongelovige mensen, natuurlijke mensen. Niet mensen die, zoals dat natuurlijke mens leven, zo van dat zijn gelovigen die niet uit geloof leven, maar uit de oude natuur. Dat staat er niet. Er staat niet, het zijn natuurlijke mensen die de geest wel hebben, maar daar niet uit leven. Het zijn geen ontrouwe of zogenaamde ongelovige gelovigen. Maar het zijn gewoon ongelovigen. Zij leven niet alleen niet uit de geest, zij hebben de geest ook niet. Zij zijn de natuurlijke mensen die zich van al deze werken Gods niets aantrekken. En die vermoedelijk ook wel zullen zeggen als ze ermee in contact komen van dat kun je niet weten. Want we hebben ook een hekel aan mensen die alles wel zeker weten. Kortom, zij zijn degene die zich afscheiden. En dus, zij scheiden zich af. Uiteraard niet naar boven. Maar naar beneden. Zij onttrekken zich aan het werk Gods. Zij erkennen de ene waarachtige heerser niet. Maar blijven gewoon leven uit die oude mens die God al gedood heeft aan het kruis van Golgotha. Zodat God zich ook met die mens niet bemoeit. Dat kan ook niet. Want als hij het doen zou, zou hij hun dood, een positie in de dood, niet erkennen. En zou God zelf het werk van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha loochenen. Echt hoor, er wordt natuurlijk nog wel eens veel gediscussieerd over de gedachte dat God de wereld heeft losgelaten. Wil maar weten hoe we dat hebben te duiden enzovoorts, hè, weet je wel. Maar het is heel eenvoudig. Natuurlijk is die wereld voor God dood. God bemoeit er zich niet mee, want anders zou hij de verzoeningsdood van de Heer Jezus Christus ontkennen. Eén is gestorven voor allen, dus zijn allen gestorven. De zonden zijn weggedaan, dan is het ook weggedaan. Die oude mens telt niet meer. Nou, maar het zijn die natuurlijke, die ongelovige mensen die zich afzonderen. Dat wil zeggen, ze wijzen af en zonderen ze zich dus ook af. Zie? En wel ook naar beneden, want zo moet je dat in schema brengen natuurlijk. En het zal ook blijken dat het ook letterlijk een afzonderen naar beneden is. Want ze zullen inderdaad uiteindelijk in de grote verdrukking allemaal omkomen. De voltooiing daarvan, het laatste pijltje, staat hier dus 40 jaar verder, hè, in dit schema. Want de laatste ongelovigen zullen afgezonderd worden daadwerkelijk bij de aanvang, zo'n beetje, net voor de aanvang uiteraard, van de 1000 jaren. In de grote verdrukking. En over hen wordt hier gesproken. Daar gaat de brief van Judas over. Dat de positie is van de natuurlijke mens. En die zondert zich af. Het verhaal is uiteindelijk volstrekt hetzelfde als het verhaal van Paulus. Maar het uitgangspunt is verschillend en de accent is verschillend. De tekening wordt dus ook iets anders van. Maar het principe blijft natuurlijk gelijk dat na de dood en opstanding van Christus het nog maar om één ding gaat. Namelijk, komt men tot aanvaarding van de opgewekte Christus of komt men tot afwijzing van de opgewekte Christus? En als we niet met Paulus speciaal te maken willen hebben, ook niet speciaal met Judas, dan maken we nog een verhaal, tellen we het namelijk bij elkaar op. En dan krijgen we ongeveer dit, de dood en opstanding van Christus, waarna de scheiding komt, namelijk een deel. De gelovigen krijgen een hemelsburgerschap, althans tot in onze dagen, laat ik de lijn niet te ver doortrekken, krijgen een hemelsburgerschap en worden geplaatst onder het koningschap van Christus. En de andere deel wijst het af en zal geoordeeld worden. Dan heb je die twee lijnen naast elkaar. Gelovigen of ongelovigen, je hebt twee soorten. Maar de wijze waarop ze besproken worden bij Paulus dan wel de andere apostelen is inderdaad verschillend. En daar gaat het maar om. Bij Paulus zijn het de gelovigen die afgezonderd worden, die uitgaan buiten de legerplaats enzovoorts, in afwachting van het betere vaderland en dat soort dingen meer. Terwijl bij Judas zijn het de ongelovigen die zich afzonderen, omdat ze zich onttrekken aan het werk wat God doet. En nou weet ik wel, bij de aanvang van onze bedeling, hè, bij de aanvang dus ook van het nieuwe verbond, blijft het wat moeilijk om dat verschil goed aan te geven. Maar als het gaat over hoe het afloopt, is dat duidelijk genoeg. Want hoe het met de gemeente, de gelovigen van onze dagen afloopt, is duidelijk genoeg. Wij ontvangen dat hemelsburgerschap los van alle aardse uitwerking van het verzoeningswerk van Christus. De gemeente is dus de grote uitzondering. En vandaar dat we bij Paulus de bovenste tekening te zien krijgen. De gelovigen van vandaag worden afgezonderd en overgezet in het hemelse koninkrijk. En het is uitzonderlijk. Vandaar dan ook dat wij gelovigen uit onze bedeling ook inderdaad niet voor de rechterstoel van Christus, voor de grote witte troon verschijnen op de jongste dag. Want ook daarin is een uitzondering. Wij verschijnen voor de rechterstoel van Christus ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat is een uitzonderlijke situatie en Paulus beschrijft het ook inderdaad zo. Maar neem je de andere kant, namelijk de aardse lijn van het verhaal, de profetie over de komst van een koninkrijk hier op aarde, dan is God daarmee bezig, dus is een werk aan het volvoeren en de bedoeling is dat hier op aarde dat koninkrijk komt. Er zijn er alleen veel, erg veel, vooral in onze dagen uiteraard, die zich daaraan onttrekken. Zij zijn degene die zich afscheiden. En dat is een heel goede gedachte, want in het algemeen is het zo. Daar mag u nog een poosje over nadenken. In het algemeen is het zo dat juist de gelovigen zich niet afscheiden. Het zijn altijd de scheurmakers die zich afscheiden. Er zijn degenen die afwijken eerst van de Heer en van zijn woord. En daarna ook hier beneden verdeeldheid veroorzaken. Dat is altijd zo. Ja, er zijn voorbeelden genoeg van, maar daar ga ik nou niet op in, want het wordt hier trouwens toch niet besproken. Dat hoort meer bij de bespreking van de Korinthebrieven, denk ik. Maar zo is het wel. Wanneer men de Heer en zijn woord loslaat, dan ontstaat verdeeldheid en wordt die verdeeldheid ook verder uitgewerkt in onze gemeenschappen, zal ik maar zeggen, in het samenleven van de gelovigen onderling. Maar het principe blijft dat inderdaad ongelovigen zich afscheiden. God doet een werk. De schepper doet een werk met zijn schepping. Degene die afwijst is degene die zich afzondert en zijn eigen weg wil gaan. En dat is een situatie van opstand tegen God. En het is uiteindelijk gewoon de situatie van de duivel zelf. De leugenaar van de beginnen. Hij was degene die zich afzonderde en zijn eigen weg zou gaan enzovoorts. En die zich onttrok aan Gods plannen. En iedereen die precies diezelfde weg gaat, wordt dan ook beschreven als: gij zijt van uw vader de duivel. Ja, dat is ook het Johannes-evangelie. Hij kiest voor de duisternis. Nou ga ik inderdaad naar Judas. Vers 17 zegt: maar gij lieden, gedenkt gij der woorden die voorzegd zijn van de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u gezegd hebben, zodat als het komt, dan overkomt je niet wat vreemds, hè? Dat zij u gezegd hebben dat er in de laatste tijd, en die laatste tijd begon dus in de dagen van die apostelen, dat in de laatste tijd spotters zullen zijn. En zij spotten niet omdat ze grappen maken, maar zij spotten omdat ze zich van het werk van God in Christus niets aantrekken. Dat is spotten. Dat is de dingen kleineren. Hè? Dus in de laatste tijd spotters zullen zijn die naar hun eigen, dat staat er niet bij, maar dat is wel de gedachte, die naar hun eigen goddeloze begeerlijkheden wandelen zullen. En goddeloos wil dus zeggen dat God in die begeerlijkheden geen rol speelt. Ze maken zelf wel uit wat ze doen zullen. En God heeft geen plaats in hun gedachten, in hun denken en daarmee ook niet in hun handelen. Deze zijn het, zegt vers 19, die zichzelf afscheiden. Ik heb vorige keer al, dacht ik, in verband met dit vers verwezen naar 2 Petrus 3 en ook naar 1 Timotheus 4, omdat daar ook over spotters gesproken werd en over afval in de laatste dagen. Maar voor de goede orde zeg ik er nog maar bij dat zowel in 2 Petrus 3 als in 1 Timotheus 4 niet gesproken wordt over ongelovigen die spotters zijn, maar over gelovigen, over wedergeboren mensen die inderdaad niet leven uit het woord wat ze zeggen te geloven en die zich in de praktijk van hun leven niet onderwerpen aan de ene heerser, namelijk Christus die hun hoofd is. Maar hier in Judas gaat het uiteraard, staat er ook uitdrukkelijk, om natuurlijke mensen die de geest niet hebben, staat er nog uitdrukkelijk bij, hè? Natuurlijke mensen, niet in de zin van 1 Korinthe 2... namelijk de natuurlijke mens, in de zin van het is wel een gelovige, maar hij leeft er niet uit. Hij is nog kind en heeft melk nodig en geen vaste spijs. Dat is 1 Korinthe 2 immers. Hè? Maar echt natuurlijke mensen in de zin van ze hebben de geest helemaal niet ontvangen. Als u de moeite neemt om bij gelegenheid 1 Korinthe 2 op te zoeken, zult u zien dat daar uitdrukkelijk gezegd wordt dat, dat diegenen die daar natuurlijke mensen zijn, zielijke mensen eigenlijk, dat die de geest wel hebben ontvangen. Staat er ook. Die heeft wel de geest ontvangen, opdat hij zou weten de dingen die hem van God geschonken zijn enzovoorts. Maar daar hoeft hij niet naar te luisteren als hij niet wil. Maar hier in Judas gaat het om hen die die geest helemaal niet ontvangen hebben. We hebben hier al een paar keer discussie gehad over de verhouding van die beide schriftgedeelten. En ik blijf volhouden, ook na zoveel weken nog steeds, eigenlijk na zoveel jaren nog steeds, dat in Judas gesproken wordt over de situatie van de wereld. De niet wedergeboren, sterker nog, de ongelovige en dus afwijzende mens. En dat is ook de enige reden, laat iemand anders maar eens een verklaring geven, dat is de enige reden waarom woorden van volstrekt dezelfde strekking en ook in dezelfde volgorde vermeld worden in de Petrusbrief, tweede Petrusbrief en in Judas. Waarom dat zo volstrekt hetzelfde is, de strekking ervan althans. Het antwoord is dat in de ene gesproken werd over gelovigen, die leven zoals de natuurlijke mens, die wel behouden zijn maar al zoals door vuur, die de Heer wel aanvaarden als hun verlosser en zaligmaker, maar niet als degene die hen het leven geeft, ook in hun levenswandel zal ik maar zeggen. Die zeggen, ik hoef verder niet te weten, het komt wel goed. Maar laat mij de tijd die mij rest maar doorbrengen in mijn eigen begeerlijkheden. Zolang het nog kan. Zolang ik hier nog ben. Want straks in de hemel is er geen... Wat was er ook weer niet. Daarom doen we dat hier of zoiets. Zo'n soort gedachten. Als je erover nadenkt, zeg je nou, het is zo dom nog niet. Hè? Dus daar moet je niet al te lang over nadenken. Maar de bedoeling is inderdaad dat wij inderdaad veranderd worden. Laat ik het dan met Paulus zeggen en Romeinen 12. Dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons. Ja, niet levenswandel, dat is wet, hè. Maar door de vernieuwing van ons denken. Dat is de bedoeling. En wel, dat gebeurt doordat wij leren verstaan wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Dat staat daarbij, hoor. Wat de wil van God is. Niet wat de wil van de mens is. Wat de wil van God is. Dat verandert ons denken. En dat een veranderd denken leidt tot een veranderde levenswandel. Dat lijkt me wel zeer voor de hand te liggen. En zo is het natuurlijk ook. En niet andersom, hè. Een veranderd denken brengt veroorzaakt een veranderde levenswandel. Uiteraard. En van, dat is ook ongetwijfeld de reden. Daar heb ik niet de minste twijfel over dus, hè. Dat is ongetwijfeld de reden waarom zoveel gelovigen niks willen weten van de inhoud van de Bijbel. Ze zeggen, de Bijbel is waar, geloof de Bijbel van kaft tot kaft. Dat komt ook, die uitdrukking ontstaat ook, dat ze de inhoud ervan niet kennen, hè. Van kaft tot kaft. Er zit ook bladzijden tussen. Dat zou wel waar zijn, maar dat geloven ze wel. Dat ze gaan buiten, maar zo, hè. Dat is de verkeerde kant, Max. Het is helemaal zwart. Ja, nee, zo gaat dat ongeveer. Waarom wil men dat niet weten? Waarom zegt men dat men het niet verstaan kan? Of dat het te moeilijk is, of dat het niet belangrijk is? Eenvoudig, omdat men heel goed beseft, nou misschien niet helemaal bewust, maar men voelt het dan aan, maar men beseft blijkbaar dat als men zich in het woord verdiept, dan verliest men zich erin. En als je jezelf niet wil verliezen, moet je die Bijbel dichtlaten. En bovendien, als je jezelf niet wil verliezen, dan zou je toch moeten komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. Anders raak je jezelf bij de dood wel kwijt. En dus gaat het precies zo ver. Men komt tot geloof in de Heer Jezus Christus. Opdat men, als men dan van dit leven af moet, alsnog ander leven zou ontvangen in de opstanding. Mocht het nog eens komen staan te gebeuren dan natuurlijk. He? Maar dus net met de hakken over de sloot heet dat. En heeft men een vroom verhaal bij. Is heel bescheiden. Als men een klein plaatsje krijgt in de hemel is dat wel genoeg. Want in afwachting daarvan leeft men dan toch liever het leven hier. Maar als het dan helemaal niet anders kan. Dan wil men wel nog naar de hemel. Nou, zo werkt het ongeveer. Daarom wijst men het woord af in de praktijk. Maar wat hier besproken wordt in deze brief van Judas. Is dat inderdaad de natuurlijke mens. Gewoon de ongelovige mens deze dingen afwijst. Dat er ook gelovigen zijn die de Bijbelse waarheid in het algemeen afwijzen, dat is wel waar, maar dat is 2 Petrus en dat is 1 Timotheus 4 en er zijn nog veel meer schriftplaatsen natuurlijk die daarover spreken. Eigenlijk veel meer en misschien ook wel de meeste, maar dat heb ik nooit geteld. 1 Thessalonicenzen, wat dacht u van beide Korinthebrieven? Er wordt uitgebreid genoeg over gesproken. Maar Judas niet. Judas handelt over de natuurlijke mens die zich afzondert van het werk van God. En de gedachte is, dat werk van God gaat wel door, want God zal dit en God zal dat. Hij is weliswaar langmoedig, maar hij zal toch het oordeel brengen. Dat is wat in de brief van Judas gezegd wordt. Het oordeel komt toch. En daarom staat die brief ook helemaal achteraan, want in het boek Openbaring komt natuurlijk uitgebreid het oordeel. Dan wordt het oordeel verder besproken. Een oordeel in de eerste plaats natuurlijk in verband met de grote verdrukking. De dagen van de openbaring van het koninkrijk van God op aarde. En daarna natuurlijk ook het oordeel, zoals beschreven in openbaring 20, het oordeel van de jongste dag. Het laatste oordeel heet dat dan. Maar dat is het onderwerp van het volgende Bijbelboek. Maar het is goed om te zien dat in vers 19 van Judas staat dat juist die natuurlijke mensen, die dus de geest niet hebben, die scheiden zichzelf af. Dat merken ze niet, dat weten ze niet, dat willen ze ook niet weten, maar het is wel zo. Want de normale gang van zaken is dat de mens, het schepsel, zich onderwerpt aan de schepper. En dus vanzelfsprekend komt tot de aanvaarding van hem die door God werd opgewekt uit de dood. Tot geloof dus. Dat het helaas een minderheid is die dat doet. Dat is jammer, maar niettemin, dat is ook bijbels, hè. Een overblijfsel staat er zal behouden worden. Dat vinden wij triest. Ik hoor er ook veel kritiek op. Ik hoor ook heel wat filosofieën enzovoorts. Die redeneringen dus die zeggen dat het eigenlijk toch niet zou kunnen. Dat maar een minderheid behouden wordt. Maar ik kan het ook niet helpen, staat in mijn Bijbel. En niet op één plaats. Maar nou, als ik er lang over nadenk, staat het zowat op alle bladzijden. Maar in ieder geval, het is een van de meest in het oog lopende onderwerpen van de Bijbel. Dat namelijk een minderheid, een overblijfsel behouden wordt. Nee, inderdaad erg weinig. Ja, zo is dat. Er zijn er weer anderen die het overdrijven. Die zeggen, daarom zijn wij niet zeker of wij er wel bij horen. Want zijn we zo klein, de kans dat je erbij hoort is gering. En dan doet me net of het een kansspel is. Van je kan niet weten. Ja, er zijn mensen die denken dat wij niet met balletjes mogen spelen met nummertjes erop. Maar God doet het wel. Wij mogen ons niet met een gokspel bezighouden, maar de Heer doet het wel. Die prikt hier en daar een van, laat ik die maar nemen. En die. Ja, dat is een gokspel, want ze geloven ook niet dat het uitwerken is. Moet je gegeven worden uit genade Gods. Maar waarom God dan wel die genade geeft aan de een en niet aan de ander, kan alleen maar verklaard worden uit de toto. Ja, dat is toch reëel, of niet? Maar zo is het niet. Integendeel. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. De verantwoordelijkheid ligt bij de mens dat hij zich onderwerpt aan die genade Gods. Doet hij dat niet, dan zonder hij zich af. En gaat dus zijn eigen weg. En die weg die loopt dood, letterlijk. Nou, nog eens, vers 19. Ze wandelen naar hun eigen goddeloze begeerlijkheden en zij zijn er die zichzelf afscheiden. Zienlijken, staat er dan. De geest niet hebbende, want de tegenstelling, ook in dit vers, is tussen ziel en geest. Ook dat is vervelend, maar ik zei al, sinds ongeveer het begin van onze jaartelling is de menselijke filosofie en ook bergafwaarts gegaan. En sindsdien kent men ook het verschil niet meer tussen ziel en geest. Hè? En de Bijbel kent het wel, maar dat staat in de Hebreeënbrief bijvoorbeeld. Hebreeën 4. Gods woord, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het scheidt van een, in ieder geval, ziel en geest. Eenvoudig omdat ziel in de schrift, in de Bijbelse betekenis van het woord, dat is de enige echte natuurlijk, dat in de schrift het woord ziel, en dus ook een bijvoeglijk naamwoord, zielijk, de aanduiding is van de oude mens. Ja, de complete, de totale oude mens. En het is een beetje raar gezegd, maar ik bedoel uiteraard inclusief zijn lichaam. Ik zou eigenlijk gezegd moeten hebben, inclusief zijn oude natuur en dus zijn geest, maar met een kleine letter dan. Dat maakt het nog lastiger. Maar voor moderne mensen moet je altijd zeggen, ziel wil zeggen de hele mens, inclusief zijn lichaam. Dat is een van de trucs van de, in ieder geval van de mormonen. Dat ze bij je aan de deur komen, beginnen ze daar meteen over te praten. Wat is een ziel? Heeft de mens een onsterfelijke ziel? En dat soort zaken meer. En dan beginnen ze met je aan te tonen dat de ziel van de mens sterfelijk is. En dat de ziel inderdaad gewoon het lichaam is. En daar hebben ze groot gelijk in. Daar kun je niet omheen. En dan is de bedoeling dat je daarna denkt dat ze in alles wat ze je vertellen gelijk hebben. En dat is, nee, zo werkt zoiets, hè. Je moet eerst een paar binnenkomertjes hebben, een paar eenvoudige. En ik vertel het om ook bij u de indruk te wekken dat het inderdaad heel makkelijk is om uit de schrift aan te tonen dat de ziel gewoon het lichaam is. De zichtbare, de oude mens, inclusief alles. De hele oude mens is ziel. Dat is trouwens niks bijzonders. God schiep de mens, hè, formeerde de mens uit de stof van de aardbodem en hij blies in hem Neshama, ik durf het woord geest niet eens te gebruiken, maar hij blies in hem Neshama. En alzo werd de mens een levende ziel. God formeerde de mens uit het stof der aardbodem en die mens werd levende ziel. Waar is de levende ziel dan van gemaakt? Van het stof der aardbodem. En hij werd pas een ziel, ja, maar hij werd pas een levende ziel doordat uiteraard geest in hem geblazen werd. Want geest is synoniem met leven. Maar de ziel zelf is gemaakt van stof der aardbodem en de dode ziel is dat ook. Nee, als in de Bijbel staat dode ziel, dan vertaalt men het prompt met een dood lichaam. Dan merk je het niet meer, hè? Maar dan staat er in de grondtekst, nee, gewoon ziel, hoor. Maar omdat wij er niet meer geloven en een andere betekenis aan het woord gegeven hebben, halen de vertalers het eruit en maken er wat anders van. Dat is ook niet helemaal ten onrechte natuurlijk dat ze dat doen, maar het is wel een versluiering van de Bijbelse waarheid. Nou goed, ziel is inderdaad de aanduiding van de oude mens. En of die onsterfelijk is, die ziel? Nee, natuurlijk niet, want de mens die zondigt sterft immers. En bovendien zegt de Bijbel zelfs, de ziel die zondigt zal sterven. Ja, daar moet je een goed gebit voor hebben, anders kun je dat niet zeggen. De ziel die zonder zal sterven. Ja. Ja. Dus de mens heeft niet de ziel, maar is er een. En die ziel is nog sterfelijk ook, want de mens is sterfelijk. Goed. En omdat het woord ziel door de Grieken zeker niet gebruikt kon worden, door de Nederlanders ook al niet, vertaalt men het dus weg. En nou staat er dus natuurlijke mensen. Het woord mensen moet er sowieso uit, het zelfstandig namelijk. Er staat gewoon natuurlijken, maar dat staat er ook niet. Er staat zielijken. Zijn zielijk. En voor degenen die een opleiding gehad hebben in Duitsland, die hebben het dan altijd over, ze zijn seelisch. Dat kan ik al helemaal niet uitspreken, want dan moet je niet alleen een goed gebit voor hebben, maar ook nog een lenige tong en zo, hè. Seelisch of zoiets, hè. Maar in het Nederlands heet dat gewoon zielijk. Ja. Maar zielijk wil zeggen, dat is de oude natuur, want de ziel is gewoon de oude, sterfelijke mens. En dat dit hier niet gaat om wedergeboren mensen die leven naar en dus in overeenstemming met de principes van de wereld, dat staat erachter, staat uitdrukkelijk de geest niet hebbende. Er staat niet uit de geest levende, dat is ongeveer de gedachte van 1 Korinthe 2. Maar hier is het, zij hebben de geest niet. En dat zijn degenen die zich afscheiden, zich afzonderen. Waarna natuurlijk wel iemand zal vragen, maar degenen die wel die geest hebben en toch als zielijken leven, scheiden die zich ook af? En dan is het antwoord, jawel, maar ergens anders van uiteraard. Die scheiden zich ook af van het werk van Christus. Weliswaar niet van zijn werk waarbij hij de zondaar door geloof nieuw leven geeft, maar wel van alles wat daarna volgt. Zij onttrekken zich aan het werk wat God wil doen en beloofd heeft te zullen doen in de gelovigen. Dan is er ook sprake van afscheiding van, en zelfs van scheuring ook bovendien. En ook dat is het onderwerp, onder andere dan, van de Korinthebrieven. Met de nadruk natuurlijk op de eerste Korinthebrief. Maar nogmaals, daar gaat het hier niet over. Er zijn andere schriftgedeelten voor. En een van de grote fouten die gemaakt wordt met bijbelstudie, dan moet je eens vragen aan dokter Boulanger. Nee, een van de grote fouten die gemaakt wordt in bijbelstudie is dat men een overigens bijbelse waarheid inleest in het verkeerde schriftgedeelte. Dan vertelt men nog wel waarheid, maar men hangt het op aan de verkeerde schriftplaats. Zodat men de werkelijke betekenis van die schriftplaats kwijtraakt. Zonder te liegen, hè, zonder onwaarheid te prediken, ontneemt men dan toch waarheid van de Bijbel. Men doet er dan toch wat aan af. Door Bijbelse waarheden op te hangen aan de verkeerde schriftplaatsen. Dat mag je niet doen. En in zo'n geval zeg ik altijd, dat is wel zo, maar dat staat hier niet. Nou goed. Dus mensen die leven volgens de oude natuur, maar die wel gelovigen zijn, die scheiden zich ook af. Dat is zo, maar dat staat hier niet. Dat staat namelijk in 1 Korinthe en ook in 1 Timotheus, maar dat zei ik al, ook in 2 Petrus 3. Woorden die hier sterk op lijken, maar hier gaat het over gewoon niet wedergeboren mensen, ongelovige mensen. Zij hebben de geest zelfs niet. Nou, en dat is eigenlijk het laatste wat gezegd wordt over die situatie van de ongelovige mensen van de ongelovige wereld. Dat was niet best wat erover gezegd werd. Zie? Want het blijft natuurlijk zo dat in de Romeinenbrief, de eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief, de situatie van de ongelovige mens beschreven wordt. En in die hoofdstukken wordt dan ook uiteengezet waarom er behoefte is aan een verlossingswerk, waarom er behoefte is aan het evangelie van Christus, wat immers kracht Gods is, vers 16 van Romein 1, tot zaligheid voor een ieder die gelooft, Waarom is het kracht Gods tot zaligheid? Omdat het werkt bij een ieder die gelooft. Als het uit werken zou moeten zijn, zou het geen kracht Gods tot zaligheid kunnen zijn. Daarom staat er later in dezelfde Romeinenbrief. Doch degene die niet werkt, maar gelooft. In hem die zondaar en rechtvaardig wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Daarom is het zo krachtig. Omdat het werkt uit geloof. Zie? Nou, die eerste hoofdstukken van de Romeinen schilderen dus de situatie van de natuurlijke mens, schilderen de behoefte aan die blijde boodschap, het welk God tevoren beloofd had, Romeinen 1 vers 2, en dan blijkt dat die mens die boodschap afwijst. Waardoor zijn situatie alleen maar verergerd wordt. Voor de ongelovigen namelijk is zijn situatie sinds de dood en opstanding van Christus veel erger geworden dan die voorheen was. Want in de oude wereld, tot aan het verzoeningswerk van Christus, tot aan zijn eerste komst, in die oude wereld hield God zich wel degelijk bezig met de wereld. En we vinden zelfs, ook in de Bijbel vermeld, dat God bij gelegenheid zelfs rechtstreeks sprak met de mens. Met iemand die hem zocht. Iemand die werkelijk de waarheid en daarmee God zocht. Nou, hij zocht de waarheid en hij vond God. Anders zegt u straks weer tegen mij, maar er staat toch, er is niemand die God zoekt. En dan zeg ik meteen weer, nee, dat klopt, men zoekt ook niet God, men zoekt de waarheid en vindt God. Er staat weliswaar dat niemand hem zoekt, maar daarom kan men hem wel vinden. En die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden, jawel, zeker, zo is dat. Maar de situatie in de oud-testamentische tijd was dat God zich bezighield met de mens. God sprak met Abraham en zult u zeggen, ja, Abraham is een bijzonder mens. Ja, waarom? Het was niet zo dat God met Abraham sprak omdat hij een bijzonder mens was. Maar Abraham werd een bijzonder mens omdat God met hem sprak, uiteraard. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat God dus met hem sprak. Abraham zocht waarheid ongetwijfeld en geloofde die. En God trad met hem in relatie. En dat vinden we veel meer in het Oude Testament. Niet alleen in Israël, maar ook daarbuiten. Er wordt weliswaar geen nadruk op gelegd, maar daarom was het wel zo. God hield zich bezig met de situatie van hier en daar de individuele mens. En hield zich zeker ook bezig met de situatie van de volkeren en de koninkrijken der aarde enzovoorts. Maar sinds de dood van de Heere Jezus is dat ten eenenmale beëindigd. Omdat sindsdien God het zich ook niet kan permitteren zich bezig te houden met de natuurlijke mens, met de niet wedergeboren mens. Die oude mens is immers officieel, juridisch correct, veroordeeld en gedood. Als God dus in relatie treedt met een mens, kan het alleen zijn of in de prediking van het evangelie, of het is een relatie met inderdaad de gelovigen. En daar gaat het maar om. Zodat de situatie van de natuurlijke mens zeer verslechterd is. En het heeft dus ook geen enkele zin. Ja, laat ik het anders zeggen. Er staat in 1 Korinthe 15. Indien we alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. De beklagenswaardigste staat er geloof ik in de nieuwe vertaling. Dat heb ik eens gelezen. Dat is nou 23 jaar geleden. Dus toen was ik 2. Nou ja, goed, dat kan er nog goed. Zoiets. Maar beklagenswaardig inderdaad, ja. Want de hoop die we hebben op Christus is in verband met het eeuwige leven wat wij nu reeds in Christus hebben ontvangen. Ik zei niet, indien we alleen voor nu op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. Dat staat er ook niet. Er staat, indien we alleen voor dit leven, en daarmee is bedoeld, blijkt uit het verband, het oude leven op Christus zijn hopende, zijn we de ellendigste van alle mensen. De bedoeling is namelijk dat we weliswaar onze verwachtingen op de Heer stellen, maar niet in verband met ons oude leven, maar in verband met het nieuwe leven dat we nu ontvangen hebben. En alle andere dingen, ook die van het oude leven, worden daaraan ondergeschikt gemaakt. Zie? Maar het punt is natuurlijk dat God geen belang heeft bij het oude leven als zodanig. God heeft hooguit belang bij uw lichaam. Nou ja, hooguit, dat staat er toch? Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, vanwege zijn verzoeningswerk, dus door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen, niet uw hele oude mens hoor, uw lichamen Alleen dat vat, dat instrument, dat stuk techniek van mijn part, hè, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, want het is levend gemaakt omdat de geest erin woont, tot een levend, heilig en Gode welbehagelijk offer. Opdat God dat instrument, dat lichaam, dat is een instrument, opdat God dat lichaam zou gebruiken voor zijn dienst. In plaats van dat wij ons eigen lichaam zouden gebruiken om onszelf te dienen. Zie? Dus daarom, ons lichaam wil de Heer hebben, niet ons leven als zodanig, dat doet hij weg. Maar hij vult ons lichaam, dat is een stuk van de oude mens natuurlijk, maar hij vult ons lichaam met zijn leven. Het lichaam blijft wel, maar het wordt ondergeschikt gemaakt aan de Heer Jezus Christus en zijn werk. Dat is de bedoeling. En degene die dat niet doet, die als gelovige dat niet doet, wel, die wordt besproken in 1 Korinther 2, 2 Petrus 3, 1 Timotheus 4 en natuurlijk nog al die andere schriftplaatsen ook. Maar hier in Timotheus gaat het, zoals gezegd, om wat anders. Of hier in Judas bedoel ik, gaat het zoals gezegd om wat anders. De natuurlijke mens zondert zich af. God heeft geen gemeenschap met hem. Hij heeft geen gemeenschap met God. Hij kan hem ook niet vinden. God kan hem ook niet vinden. Dat is onmogelijk geworden sinds de dood van de Heer Jezus. Zodat dat inderdaad, die dood van de Heer Jezus en zijn opstanding, een bijzonder grote omwenteling teweeg heeft gebracht in de relatie tussen God, de schepper, en zijn schepping. De enige mogelijkheid om in een relatie te hebben met de levende God en met de levende Christus is door geloof in de Zoon, de opgewekte. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Simpel zat, zouden de Friezen zeggen. Weer een goed gebit, hè? Simpel zat, zouden de Friezen zeggen, ja. Goed, wat staat er dan? Ik ben eigenlijk al terechtgekomen in vers 20. Ik redeneer wat te snel. Maar er staat er in vers 19. Zij hebben de geest niet. Dat is de situatie van de wereld. Maar wij horen daar niet bij. En dus staat er. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Biddende in de Heilige Geest. Bewaart uzelf. Verwacht het een en ander. Ontfermt u. Behoudt anderen. Grijp hen. En haat anderen weer. Enzovoorts. Er worden een paar aanbevelingen gedaan met betrekking tot de gelovige zelf. Een gelovige die in dit lichaam uiteraard zich bevindt in een vijandige wereld. En dat is heel moeilijk om je daarin staande te houden. Als minderheidsgroep, denk ik dan wel eens. Dus een wat, nee, niet een etnische minderheid, dat heet weer anders. Dat is alleen als je een gelovige Suriname bent, geloof ik, als ik het goed begrepen heb. Maar goed, doe maar. Dan staat dan vers 20, maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Bouwt gij uzelf op. Er is vast wel iemand die zegt, maar dat kan toch niet, je kunt toch niet jezelf opbouwen? Nee, misschien niet, maar je moet natuurlijk wel van goede wil zijn om iets te verstaan, hè? Om überhaupt wat te begrijpen. Wat hier natuurlijk staat, is dat wij die positie van gelovigen zouden innemen en zouden gaan staan op het fundament. Daar moeten we zelf op gaan staan. En door geloof natuurlijk. Maar daarop komen we te staan op het fundament. En daaruit, uit dat geloof, worden wij opgebouwd. Nou, het is helemaal niet moeilijk. Wat geloven wij eigenlijk? Weet u dat niet? Oh, dat is mooi. Ik denk dat het wel mee zal vallen. Ik hoorde laatst, ik weet niet meer wie het was, iemand zei me, en ik heb eens gehoord van iemand die zei van uit de Bijbel kun je niks zeker weten. Maar de geest moet het je openbaren of zoiets. Dat komt er dan meestal achteraan, hè? Uit de Bijbel kun je niks zeker weten en wat wij weten, dat hebben wij omdat de geest ons dat openbaart. Nou, dat is een misverstand, hoor. Heel eenvoudig. Waar komt de Bijbel vandaan? Waar komt de schrift vandaan? Het is ingegeven door de geest. Nou, als we uit de geest dingen zeker zouden moeten weten, zou het toch op zijn minst moeten zijn, in de eerste plaats, uit het woord wat door de geest is voortgebracht. Natuurlijk weten wij de dingen door Gods geest. Gods geest is immers die werkzame kracht van God, waardoor en waarin hij zich openbaart. En daaruit ontstaat niet alleen zijn woord, hè? maar ook daaruit ontstaat Christus, daaruit zijn wij geboren, enzovoort. Dat is de werking van de geest. Ik ben er stellig van overtuigd dat de meeste mensen die praten over de werking van de geest, in de praktijk praten niet over de werking van de geest, maar over de werking van hun eigen gevoelens. Die zij verwarren met Gods geest. Dat is een dubbele tegenstelling. Zij verwarren hun eigen gevoelens met Gods geest. En het verschil is dat hun eigen gevoelens vermoedelijk ongrijpbaar zijn, maar dat Gods geest inderdaad iets grijpbaars is, iets wat zich openbaart, die zich kenbaar maakt aan ons, juist in het woord. Je maakt mij niet wijs dat als wij niet bereid zijn, het woord van God, dat door de geest is voortgebracht, dat we niet bereid zijn dat letterlijk te nemen en te geloven, dat buiten dat geschreven woord om diezelfde geest en diezelfde God zich aan ons kenbaar zou maken. Daar geloof ik niks van. Ik zal nooit vergeten, gek is dat, sommige dingen blijven me bij. Ik zal nooit vergeten, ik was eens een keer op bezoek, lichttoogdag. En daar sprak, dat was Heil Lindsay. Dat was ook zo, ja. In de expohal, dat is jaren geleden, toen was ik, Nou, in ieder geval, daar was ik dus. En de man hield de toespraak en om de drie zinnen zei hij, dat staat in mijn boek. Ja. Nou heb ik achteraf, dan moet je niet spottend gaan zitten lachen. Ik heb achteraf begrepen dat het natuurlijk ook de bedoeling was dat vele mensen dat boek zouden kopen. Vanzelfsprekend. Hè? Ik bedoel vanzelfsprekend. Want als ze het lezen thuis, dan hebben niet alleen werkt dat beter door. Nee, het werkt beter door. Het is ook veel beter. En bovendien wordt er natuurlijk ook meer aan verdiend. Maar daar gaat het nou niet over. Dat zal niet de bedoeling geweest zijn. Nee, dat meen ik echt. Maar het is een vanzelfsprekende zaak. Als het geschreven is, dan zeg ik, lees het dan. En vervolgens doen we het dan. Maar als u bij mij zou komen en u zou zeggen, vertel eens hoe zit het met dit en hoe zit het dat. En ik zou erover geschreven hebben, die kans is gering. Maar ik zou erover geschreven hebben, zou ik zeggen, nou het ligt daar op de boekentafel, kost 5 gulden, wordt bij de uitgang verkocht. Of zoiets. Hè? Deze die betalen kan, kan bij ons alles gratis krijgen. Of zo. Laat ik het maar duidelijk zeggen. Maar het gaat erom, waarom zou ik moeite doen om het uit te leggen als zwart op wit staat? Het heeft veel meer moeite gekost dan het eenmalig uitleggen mondeling. He? Lees het dan eerst.
Ik heb een keer gehoord. Er was een broeder die vroeg, maar als ze geen licht daarover hebben, dan kreeg ik gewoon het antwoord, kan ze lezen.
Ja.
Nou, laat ze dan doen, omdat ze lezen kan, ze zien hoe gauw ze licht krijgen. Ze kan met 1000 jaar bidden en dan heeft ze nog geen licht.
Nee, nee, zo is het ook. Bidden helpt niet.
Nee, je moet doen.
Nee, daar in dat geval dus niet, hè. Je kunt bidden helpt wel, maar dan moet je niet buiten de Bijbel omgaan. Het is toch een bespottelijke gedachte alleen maar dat we de Bijbel zo aan de kant zouden kunnen leggen en dan ons afhankelijk zouden stellen van Gods geest. Als daar al een geest is die dan invloed op ons heeft, die ons inspireert, begeestert, is het zeker Gods geest niet. Want die hebben we zojuist afgewezen omdat die zich openbaart in het woord, waardoor de geest is voortgebracht. Kortom, terug naar de vraag, wat geloven wij? Het woord van God, dat wat God gesproken heeft. En daarvan kunnen we zeker zijn. Want wij weten, en wij weten, nee, ik citeer Paulus. En wij weten, of weet gij niet? Staat er ook, hè? Of weet gij niet? Wij weten. En Peter zou zeggen, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Paulus zegt, wij volgen geen overlevering van mensen, maar we volgen wat God gesproken heeft. De laatste tijd hebben we nogal eens vaak geciteerd, zo in het land, uit Hebreeën 1 en Hebreeën 2, waar in Hebreeën 1 staat, dat de Christus, de opgewekte, nadat hij de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht, gezeten is aan de rechterhand Gods, punt, laatste woord van God. En dan krijg je hoofdstuk 2 vers 1 zegt, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Schuingedrukte woorden doorgestreept, hè. Wij moeten ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. Aan hetgeen God gesproken heeft namelijk. Daaraan houden wij ons, opdat wij niet de enige tijd zouden doorvloeien. En als je loslaat wat God gesproken heeft, als je loslaat wat gehoord is in het verleden, dan vloei je door. Dan lopen alle dingen weer door elkaar, dat is doorvloeien enzovoorts. En als alle dingen door elkaar lopen, weten wij wie dat doet. De diabolos, daar gaan we weer. Worden de dingen weer door elkaar gegooid. Jazeker. Wij hebben ons dus te houden aan hetgeen gehoord is, aan wat de schrift zegt. Concreet. En ik bedoel ook inderdaad letterlijk. Langzamerhand krijgen we een beetje een reputatie van, de jongens die zien doen alles geestelijk, zien overal typologie in. Dat kan wel wezen, maar dat is een grote vergissing hoor. Dat is waar. De basis van onze Bijbelkennis is en behoort ook te zijn de letterlijke betekenis en de letterlijke inspiratie van alles wat God gesproken heeft. Een letterlijke toepassing. Dit staat er, dus is het zo. Dat er af en toe ook een andere, een diepere betekenis achter zit en dat letterlijke dingen ook uitwerking zijn van hogere geestelijke waarheden. Dat zal langzamerhand wel duidelijk zijn, hoop ik. Maar het is gebaseerd op de letterlijke betekenis van de schrift. Altijd weer. En als dat er niet is, is er ook geen geestelijke betekenis, zeg ik altijd. En die letterlijke dingen, die zijn heus heel concreet en die staan heus vast. De discussie die we hebben, wanneer we zeggen, maar er staat toch geschreven, is ook altijd dat men zegt van, ja, er staat er, want het is zo niet bedoeld. Wie zei dat ook alweer? Degene die alles door elkaar gooit dus, hè? Dat was ook de diabolos, precies hetzelfde. Er staat er, want het is zo niet bedoeld. Nee, het punt is, het staat er en God heeft het dus zo bedoeld. Dat er meer is dan dat alleen, en dat er geestelijke waarheden achtersteken, of dat die letterlijke dingen ook de uitwerking, de projectie zijn van geestelijke waarheden, dat kan wel zo zijn, maar het heeft geen zin erover te praten, als we niet eerst die letterlijke betekenis kennen, hoe simpel die in vele gevallen dan ook is. Het is het oude verhaal, ik neem het meestal maar als gemakkelijk voorbeeld. Als wij niet eerst geloven in de letterlijke roeping van Israël, opdat God aan Israël in de toekomst, aan een gelovig Israël, zijn koninkrijk zou oprichten, als we dat niet eerst letterlijk geloven, is het onmogelijk te geloven dat diezelfde uitspraken een geestelijke toepassing zouden hebben of kunnen hebben op de gemeente van onze dagen. Eerst letterlijk. Daarna is er eventueel te vinden een geestelijke waarde, een hogere waarde die daarop gebaseerd is. Ik zeg eventueel, want het is nog niet eens altijd zo natuurlijk. Maar ook dat blijkt wel uit het verband. Letterlijk. En die letterlijke dingen zijn de dingen waarop gebouwd kan worden. Nou goed, ik word dan ook altijd nogal geprikkeld als blijkt dat men de letterlijke betekenis uit de schrift weghaalt. Waar dan ook, en wanneer dan ook, door wie dan ook, in wat voor context dan ook, het gaat om een letterlijke betekenis. Die zou men moeten hanteren. Als je dat weghaalt, haal je het fundament weg van alles wat God geschreven heeft. Natuurlijk is de Bijbel geest. Door de geest voortgebracht en openbaar geestelijke waarheden. Natuurlijk is dat zo. Maar het begint op een keihard fundament. God die spreekt, en we hebben letterlijk te nemen wat hij zegt. Gij zult niet eten van die boom en wel van die boom, is gewoon letterlijke waarheid. Dat daar een heleboel andere waarheid achtersteken, dat het daar de uitwerking van is, dat is natuurlijk wel zo. Maar het begint met deze waarheid. Letterlijk. Enzovoorts. Kortom, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Geloof in dingen die zeker zijn. God heeft zich geopenbaard, God heeft geen bataal gesproken, God heeft ons geen raadsels opgegeven. Integendeel, het is wel zo dat God bepaalde dingen verborgen heeft, ook in zijn woord. Maar dat is wat anders dan dat hij ons puzzels opgeeft. Dus laat ik het niet horen, van je kunt uit de Bijbel niks zeker weten. Dat kun je wel, als je de moeite voor doet en God serieus en op zijn woord neemt. Als een mens wat zegt, kun je nooit zeker weten. Als God wat zegt, dan kun je het altijd zeker weten, want als je dat niet meer kunt zeker weten, dan is er in de hele wereld niks meer zeker. Ik kom er niet aan met, maar de geest openbaart. Nee, de geest openbaart zich in het woord van God. Nou. God heeft gesproken. Daaraan hebben we ons te houden. Dat was Hebreeën 2 vers 1 en wat er verder volgt. Men moet zich houden aan hetgeen gehoord is in het verleden. En er staat er, maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerijders geloof. Oftewel, bouwt gij uzelf op uw fundament. Want dat geloof is dan het fundament waarop gebouwd wordt. En dat fundament is, En er staat in andere brieven dan, dat fundament is, het fundament wat gelegd is, het welk is? Christus, de opgewekte. En geloof in hem is het fundament waarop wij en waarop onze levens gebouwd worden. Wanneer wij op dat fundament gaan staan, kortom, wanneer we komen tot geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt, dan is hij degene die dat bouwwerk ook verder zal doen verrijzen. En daarna wordt er een ander beeld gebruikt, ook in 1 Korinthe 3 is dat. Want vanaf het beeld van het bouwwerk, of naast het beeld van het bouwwerk, hebben we ook het beeld van Gods akkerwerk. Dat wil zeggen, het staat op het fundament, dat is de wortel, maar daaruit groeit het op. En dat is de gedachte, daarop zouden we moeten blijven staan. Ongestoord door de wereld, ongestoord door de filosofie van mensen en al dat soort dingen meer, maar gebouwd enkel en alleen op het woord van God. En zelfs die frase van maar de geest openbaart, dat is niks anders dan afbrengen van het geloof. Geloof is geloof niet in wat de geest zegt, maar geloof is geloof in wat er in de Bijbel geschreven staat. Dat is concreet. En wat iemand meent te moeten geloven daarnaast, dat is volledig voor zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar als het uit de mond van een gelovige komt, is het bloedlink. Want juist daar zouden we moeten verwachten dat de tegenstander actief is om te proberen iemand die op het fundament staat, van het fundament af te krijgen. Daarom hebben wij dat woord van God gekregen. Omdat niemand zou kunnen tegenspreken, dat we altijd zouden kunnen zeggen, er staat geschreven. En toen de Heer verzocht werd, door diezelfde diabolos, door de duivel, zei hij niet van nou, maar ik heb de geest ontvangen, dus ik weet wel hoe het moet, enzovoorts. Maar hij zei, er staat geschreven. Want daar hebben wij ons aan te houden. Dat is het enige fundament wat wij in ons leven hebben. En daar mag u de hele middagpauze over nadenken. Want ik geef nu het woord weer aan broeder Klaas Boersma.